De lezing van de Heilige Schrift is uit het boek Openbaring, hoofdstuk 14, vers 6, tot en met 15, vers 4.
En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels en had het eeuwige evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen en aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggende met een grote stem: vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende: zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn toorns, en zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen, hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was een gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbend op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de uur om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel stond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toorn Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen, want in deze is de toorn Gods geëindigd. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebben de cites Gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, Gij, almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der Heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden.
Gemeente, het uitgangspunt voor de prediking vanmiddag zijn de versen 14 tot en met 20 van Openbaring 14. Openbaring 14, de versen 14 tot en met 20. Laten we het nog maar eens een keer lezen, want daar gebeurt nogal wat. Openbaring 14 vanaf vers 14. En ik, en dat is Johannes op Patmos, ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot hem die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is nu gekomen, omdat de oogst van de aarde rijp is geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur, en hij riep met een groot geroep tot hem die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard der aarde, want de druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Per gemeente. We verplaatsen ons een ogenblik, gemeente, naar het jaar zo ongeveer 100 na Christus. Op de eerste dag van de week, de zondag dus. De gemeenten van Klein-Azië zijn samengekomen op deze eerste dag van de week. De dag van de opstanding van de Heere Jezus. Zo ook in de grote havenstad Efeze. Maar helaas, oh wat jammer, de oude voorganger van de gemeente is er niet meer. Hij is althans niet meer in hun midden. Johannes, de laatst overgeblevene van de apostelen, veel, veel jaren heeft hij hier in Efeze gearbeid. Maar hij is verbannen en de gemeente treurt erom. Keizer Domitianus, die de christenen in Klein-Azië fel vervolgt, had zelf bevel gegeven dat deze invloedrijke prediker, deze apostel van de Heer Jezus, uitgeschakeld, verwijderd moest worden uit de gemeente. Wel, op diezelfde zondag staat Johannes op het strand van Patmos, zijn ballingsoord. En ongetwijfeld voelt hij zich verlaten. Bange gedachten vervullen zijn hart. En in zijn gedachten zal hij bij zijn oude gemeente Efeze zijn geweest. Hoe zal het gaan? Hoe zal het verder gaan met het koninkrijk van de Heere Jezus Christus? Wat zal de toekomst van dat koninkrijk zijn? Is dit nu het einde? Loopt het nou helemaal hierop uit? Gaat de zaak van Christus nu als een kaars uit? Maar dan, en u bent me denk ik al voor, dan gebeurt er iets. Diezelfde Johannes, hij hoort een stem en hij ziet een verschijning. Christus openbaart zich aan hem in zijn volle luister. Adembenemend, onvoorstelbaar, onuitsprekelijk. En Johannes moet het opschrijven. Alles wat hij ziet en wat hij hoort. En de boodschap van de Heere Jezus, dat zijn koninkrijk komt en dat het voortgang zal hebben, ondanks de strijd waarin ze zal verkeren. Ondanks de aanvechting door de boze. Zie, ik kom. Ik kom spoedig. Ik kom met de wolken. En iedereen, elk oog zal mij zien, ook degenen die mij doorstoken hebben. Ik kom. En Johannes, hij moet het allemaal opschrijven. Hij moet het schrijven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië, aan Smyrna, aan Pergamus, Efeze enzovoort. En het moet bewaard worden voor de kerk der eeuwen. Tot in de late geslachten toe moet Gods kerk dit weten, dat hij komt. Christus. En gemeente, in ons hoofdstuk en met name in dit gedeelte gaat Christus in zijn openbaring heel bijzonder in op zijn komst. Gemeente, horen we vanmorgen over het komen tot Jezus Christus. Vanmiddag gaat het over het komen van Jezus Christus. En hij komt, en dat zegt met name dit gedeelte, hij komt om wat te doen? Wel, hij komt allereerst om te oogsten. Te oogsten? Jazeker. Een tweeërlei oogst. Wel, dat is het thema van de preek, gemeente. Hij komt om te oogsten. Een tweeërlei oogst. 3 dingen. In vers 14 lezen we over de Heere van de oogst. In vers 15 horen we de roep tot de oogst. En in de rest van ons hoofdstuk, de versen 17 tot en met 20, horen we hoe het zal zijn bij die oogst. Christus komt om te oogsten. De Heere van de oogst, de roep tot de oogst en hoe het zal zijn in die oogst. Johannes, gemeente, moet schrijven wat Christus hem toont. En heel in bijzonder, ik zei het al, wat het zal zijn als hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden hier in hoofdstuk 14. En gemeente, wat Johannes hier doet, we zien hem daar als het ware staan en als Christus aan hem verschijnt en als de hemel voor hem geopend wordt, gemeente, ik kan me voorstellen dat hij met zijn ogen en zijn hart gericht is naar boven. Was het ook zo niet toen de Heer Jezus opvoer ten hemel? Toen de Heer Jezus daar opsteeg en hij toonde dat hij de koning van zijn kerk was, maar tegelijkertijd ook de grote hoge priester die zijn kerk zegenend verliet. En het laatste wat ze zagen, de discipelen die inmiddels tot apostelen gemaakt waren, het laatste wat ze zagen, dat waren de gaten in zijn handen en de gaten in zijn hielen. De garantie van zijn werk. En gemeente, dient ook dit, en ik zeg het, nou, ik zeg het enigszins confronterend, en ik zeg het net zo goed naar mezelf toe. Zal dat niet de houding van Gods kerk moeten zijn, gemeente? Wij kijken veel naar beneden, en er is veel reden om naar beneden te zien, en wat we dan zien, dat valt dikwijls niet mee. En we zien om ons heen, en we luisteren naar de dingen die op ons afkomen, en dat valt dikwijls niet mee. Maar de grondhouding van Gods kerk zal toch moeten zijn, naar boven. Want zo trof de engel de discipelen aan met de hemelvaart. Wat staat ge en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u heen gevaren is naar de hemel, zal alzo komen. En hij zal komen, en we hebben het vanavond nog beleden, vanmiddag nog beleden. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Gemeente, dat is vlot gezegd. En elke zondag horen we het. En elke zondag beamen we het, want het is onze belijdenis die onze broeder ons voorleest en ons op het hart legt. Hij komt om de aarde te richten. En dan lees ik aan het slot, even een kleine uitstap gemeten, dan lees ik aan het slot van het boek Openbaring. De geest en de bruid. Ging het vanmorgen niet over de geest zeker? De geest en de bruid. Bruid, ja, de bruid van de bruidegom. Voor wie Christus in de hemel bidt, die hij verwerft en die hij naar zich toetrekt, de geest en de bruid. Ze zeggen nee, ze roepen, ze smeken, ze worstelen. Kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig. En hier gaat het gebeuren, gemeente. Er zit wat spanning in dat 14e hoofdstuk. En als u het leest, dan doen we het nog maar eens. En het liefst nog met een verklaring erbij. Wat staat er veel in? Onze schriftlezing begon bij vers 6. En daar horen we en daar zien we verschillende engelen. Ik duid ze even aan. Die eerste engel, die roept op om God te eren. Aanbid hem. Dat is de roep tot de kerk. Maar ook tot de wereld. En daarmee ook tot ons. Aanbid hem. Erken die God. Hij is geducht. Hij is God. En de tweede engel. Wel, die engel maakt de val van het grote Babylon bekend. Van het beest uit de afgrond. Diabolus, de duivel. Die de volken en de mensen heeft bedwelmd door haar wellusten. En die met name onze jonge mensen mee wil nemen. Zijn kant op. De val van het grote Babylon. En de derde engel roept het oordeel van God op. Allen die bij het beest behoren, ze zullen de gewisse straf van God niet ondergaan. Niet ontgaan. Want de rook, vers 11, de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden. Maar dan vers 13, en gemeente, dat is de aanzet tot wat er nu komt. Begrijp wel, bij alle ernstige aspecten van vers 14 en volgende. Dit is het kader. Hier gaat het om. Daar werkt de heilige grote God en zijn lieve zoon en de heilige geest naartoe. En ik hoorde een stem uit de hemel, die tot mij zei, schrijf. Waarom? Wel, dit mag Gods kerk weten. Mag je het als troost toe-eigenen, gemeente? Broeders, gemeente, jongeren, mag je het als troost, mag je je vinger, je hand erop leggen en zeggen, dit weet ik. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Mogen we zo onze doden nastaren en mogen we zo weten dat als ik mijn hoofd te rusten ga leggen, dat dit van mij geldt. Ja, zegt de geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid. En hun werken volgen hen na. En dan. Ik zag en ziet. Johannes' blik, gemeente, wordt gevangen door iets wat ongebruikelijk is. Wat opzienbarend is. Ik zag en ziet. Johannes, wat zie je? Ik zag en ziet een witte wolk. Een witte wolk. En op de wolk was er één gezeten. Eén die gelijk is aan de zoon des mensen. Hebbende op zijn hoofd, let op, twee aspecten. Hebbende op zijn hoofd een gouden kroon. En in zijn hand een scherpe sikkel. Een witte wolk. En daarop de zoon des mensen. Nou gemeente, dat is geen vraag wie dat is. De zoon des mensen, dat is Christus. Dat is de Heere Jezus. Een wolk nam hem weg. Hij voer op ten hemel. En die wolk die ontnam het zicht op hem aan de blik van de discipelen. Maar hier is het een wolk, niet om hem te verhullen, niet om hem aan het gezicht te ontnemen. Maar nu komt hij terug op een wolk om zich te tonen als priester en als koning en als profeet. De zoon des mensen. Gemeente, dat wijst erop. Dat hij een machtig vorst is. Ik kom er zo op terug. De zoon des mensen laat niet, ik zeg er straks nog wel even wat over, maar de zoon des mensen betekent niet allereerst dat hij mens was, maar hij komt hier als God. Als één die gezeten is in de hemel. Op een witte wolk. Een wolk die zijn heiligheid en zijn reinheid, zijn heerlijkheid, zijn gerechtigheid, zijn majesteit uitstralen. Hij die het op aarde al zei, wie van u overtuigt mij van zonde? Het is mijn wil om te doen, het is mijn spijze zelfs om te doen, de wil van mijn Vader die in de hemel is, zijn volkomen werk. En het is niet zonder reden, het is geheel terecht dat de schare engelen hem en de Vader en de Heilige Geest toeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De zaligheid van de hemel is vol van zijn heiligheid en heerlijkheid. Een witte wolk. Gemeente, over al deze aspecten zou een preek gehouden kunnen worden. Maar ik duid het maar even aan vanmiddag. Dat is de context, dat is de sfeer waarin dit gebeurt. En dan ook dit. Hij is gezeten op die wolk. zoals hij zit in de troon. En dat wijst erop dat aan hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Misschien is het met de hemelvaartsdag in de prediking wel genoemd, gemeente, toen de Heer Jezus de hemel binnenkwam. Oh, het evangelie toont ons het perspectief van de aarde af. Ik noemde het zojuist. Dat de discipelen opzien naar de hemel en dat hij wegkomt uit hun ogen. Dat is het perspectief vanaf de aarde. Maar er is ook een perspectief vanuit de hemel. Als hij daar binnenkomt. Als hij daar binnenvaart. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Gejuich van wie? Nou nee, nog niet van die discipelen. Die zijn nog wat ontredderd en die hebben allerlei vragen. Maar wel gejuich in de hemel. Daar staan ze gereed. De engelen steken hun trompetten. En het koor der gezaligden uit het Oude Testament, gemeente. Ik denk dat ik geen grens overschrijd als ik zeg. Ze staan daar om de koning der ere te ontvangen, samen met de heilige engelen. En wie staat hem daarop te wachten? Wie staat hem daarop te wachten? Zijn eigen vader. Zijn eigen vader. Die zo, gemeente menselijk gezegd, die zo uiterst vergenoegd, zo tevreden is over het werk dat de Heere Jezus Christus op aarde heeft gedaan. En hij staat hem daarop te wachten. En hij zegt het tegen hem. O mijn zoon, zit aan mijn rechterhand. Hier is uw plaats, o mijn zoon. Totdat ik al uw vijanden gezet zal hebben als een voetbank van uw voeten. Zo zit hij en hij regeert. En nu komt hij zittend op die wolk. Als het ware zijn troonwagen, die wolk. Een witte troonwagen. Komt hij terug en alle oog zal hem zien. Gemeente, ik ook. En jij ook. En u. En wij. Allen. Geloof je de Bijbel? Geloof je de Bijbel, gemeente, ook in deze wat mysterieuze apocalyptische beelden? Maar het is wel waar. Elk oog zal hem zien. Er zal een moment zijn. Misschien zit je wel op de fiets. Op weg naar school. Maar je zult de school niet meer bereiken. Of je bent aan het werk. Of je ligt te slapen. En je bent net terug van je dienst in het ziekenhuis. En je bent wat vermoeid. Maar. En daar klinken de bazuinen. Daar zal hij komen. Elk oog zal hem zien. Dan is de vraag, hoe zal ik hem zien? Als mijn koning, mijn bruidegom, mijn zaligmaker. Als degene die ik verwacht, tot wie ik het bid. Als deel van de bruid van Christus, samen met de geest. Kom, Heer Jezus, ja, kom spoedig zo. O, wat een vreugde, wat een vreugde. Als de bruidegom zich vertoont aan de bruid, om haar op te halen, om haar tot zich te nemen. Want de dag van de bruidegom is gekomen. Of, vult u het maar in, of, als iemand, een jongen, meisje, ouder, die ten diepste nooit gewild heeft, dat hij koning over je zou zijn. Maar bedenk dan wel wie hij is, gemeente. Ik zei al iets over des mensen zoon, dat er zo staat. Dat is een, gemeente, misschien staat in uw Bijbel ook wel die verwijzing. Dat is een beeld, dat komt uit Daniël 7. En daar wordt hij getekend, gemeente, als een die op de rechterstoel zit. Hij in zijn schrikwekkende gestalte die de heerschappij en de macht heeft, aan wie het koninkrijk is gegeven en die heersen zal over al zijn vijanden. Zo is hij des mensen zoon. Zo die God is. God uit God. Licht uit licht. Ja, die naar deze aarde gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar ook, en besef je dat, als degene die als geen ander Als geen andere profeet van het Oude en het Nieuwe Testament, gemeente, zo gewaarschuwd heeft. Die de beelden noemde. De beelden, gemeente, en ik zal het niet dikwijls noemen vanmiddag, maar het kan daar niet omheen. De beelden van de hel. Van die plaats. Waarin Diabolus met al de zijnen ingestort is. Maar ook degene die gemene zaak met hem maakte. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Hij is het. En dan wordt van hem gezegd, gemeente, dat hij een gouden kroon op heeft. En dat wijst op zijn koningschap, dat begrijpen we wel. Gouden kroon, want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En die kroon heeft hij verworven. Weet je hoe? Hoe hij die kroon verworven heeft, gemeente? Door eerst een doornenkroon te dragen. Die heeft hij op zijn hoofd laten zetten. Heel gewillig. Zodat het bloed, ja, het bloed der verzoening als borg. Zodat het bloed langs zijn slapen ging. En zo is het mogelijk geworden. Dat hij de kroon der overwinning draagt. En als je daar zicht op krijgt, dan mag je het weten. En nogmaals, ik duid het vanmiddag maar even aan. Het is even zoveel stof, gemeente, om in de nieuw begonnen week over te mediteren. Doe geen stap terug als het over deze ernstige dingen gaat. Maar als je daar het juiste zicht, het geloofszicht op mag hebben. En je ziet op die kroon, die gouden kroon in je gedachten. En je beseft die andere kroon. Dan mag je het weten. En dan mag het je toe-eigenen. Tot de troost van je aangevochten ziel. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is mij genezing geworden. Deze is mijn koning. Mijn koning. Want hij draagt de kroon. Nu niet meer de doornenkroon, maar de erekroon. Dat is die kroon. En dan de sikkel. Een sikkel. Want hij komt om te oogsten. Om gericht te doen. Want het is waar wat apostel Paulus ooit op de Areopagus heeft geprofeteerd. God de Heere heeft een dag gesteld. En gemeente, dat zal een dag zijn ooit aan te duiden met een concrete datum. Alleen weten we die nog niet. Maar het zal een dag zijn in de reeks van onze dagen, de laatste dag. God de Heere heeft een dag gesteld op welke hij de aardbodem zal oordelen. Ja, zegt de apostel, rechtvaardig zal oordelen. Door wie? Door de man, hoofdletter, die hij daartoe geordineerd heeft, aangewezen heeft, bestemd heeft. Want die lieve zoon van God is niet alleen aangewezen om de man van smarten, de knecht des Heren te zijn, die geleden heeft en die in de diepste plaatsen van de hel is geweest. Maar hij is ook aangewezen om het oordeel te voltrekken door middel van de sikkel. Want de Heere des oogstes is gekomen om de grote wereldoogst te gaan voltrekken. Een gemeente, even tussendoor een opmerking. Ik dacht dat ik vanmorgen ook al zoiets zei. Als we daar nou vanmiddag bij stilstaan. En als dit de stof, ja de prikkel van de preek is. Gemeente, dan wil de prediking vanmiddag, trouwens elke keer, altijd, niet anders. Maar dan wil de prediking vanmiddag ons voor de rechterstoel van Christus plaatsen. Besef je dat als je naar de kerk komt? Dan ga je het rechthuis in. Want dan worden er altijd dingen besproken die van de hoogste ernst, van de laatste ernst zijn. Dan worden we gesteld, gemeente, voor het geding dat bij God plaatsvindt. Zo ook vanmiddag. Wel, en dan lezen we verder. Dan komen we bij de roep tot de oogst. En er zijn er twee die dat doen. Allereerst vers 15. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat, tot Christus dus. Die engel zegt tot hem: zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst van de aarde rijp is geworden. Merkwaardig beeld, gemeente. Een engel uit de hemel geeft dus aan, je zou zeggen dat is een omgekeerde orde, maar we lezen het wel zo. Een engel uit de hemel roept dus Christus op, geeft bevel aan Christus om de sikkel die hij in zijn handen heeft te hanteren en te gaan maaien. Heeft dan die engel meer te zeggen dan? Ja, maar dat moeten we goed begrijpen, gemeente. Een engel is een wezen dat de woorden van God vertolkt. Een engel is een bode, een boodschapper. Deze engel staat geheel in dienst van de heilige en de grote God. Zo roept deze engel met grote stem tot Christus op de wolk: zend uw sikkel uit en maai. Ik weet niet of u wel eens bij een promotie aan de universiteit geweest bent. Dat was altijd heel plechtig. En dan voorop gaat de pedel. Dat is eigenlijk de dienaar van de universiteit. Die gelegenheid geeft aan de promovendus om zich te verdedigen en om de vragen te stellen enzovoort. Niet hij is de belangrijkste in dat gebeuren, maar hij is wel de boodschapper. Je kunt het ook vergelijken met de deurwaarder van de rechtbank. De deurwaarder kondigt het geding aan. Wel zo hier deze engel. En dan lezen we, en dat is een woord dat namens God door die engel vertolkt wordt, die engel die het dus zegt tegen de Heere Jezus: het uur om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp is geworden. Gemeente, het gaat hier om de tarwe. De tarwe die ooit gezaaid is, de tarwe die gegroeid is, de graankorrels die zich ontwikkeld hebben en die nu goudgeel zijn en die nu gereed zijn om gemaaid te worden. Wat is het beeld en de betekenis? Gemeente, God in de hemel heeft de ontwikkelingen op de aarde nauwlettend bijgehouden. En nu heeft hij het tijdstip bepaald dat de sikkel in de oogst geslagen zal worden. En nu is hij de opdracht om het te doen. En vers 16. Christus doet het ook. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. Die engel zegt het dus tot de Heere Jezus. En de Heere Jezus volgt het bevel van zijn vader door middel van die engel op. En hij slaat de sikkel in het graan. Dat lezen we hier. Maar Johannes is nog niet van zijn eerste verbazing bekomen. Of er is een volgend tafereel, vers 17. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook een scherpe sikkel. Hier dus niet de Heere Jezus, maar hier een andere engel, ook met een sikkel in zijn hand. En dan is er een andere engel, vers 18, die kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur, en hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiven van de wijngaard der aarde, want de druiven zijn rijp. Hier niet het graan, maar hier de druiven. Wat zien we dus, gemeente? Een tweerlei roep tot de oogst. En ook een tweerlei oogst. Waarom zo? Nou, omdat er twee soorten mensen zijn. Die hier gemaaid worden, dat zijn mensen. Dat zijn de schepselen van God. En wie zijn dat dan? Wel, dat zijn ze van wie allebei gezegd wordt dat ze zich gerijpt hebben tot deze dag. Tweemaal een engel. En gemeente, nu moet u goed begrijpen dat hier weliswaar in onze Statenvertaling aan het slot van vers 15 het woord rijp wordt genoemd. En ook aan het slot van vers 18, maar in het Grieks zijn het twee verschillende woorden. De tarwe is rijp en de druiven zijn rijp. Maar het is met verschillende woorden. Gemeente, er is ook verschil in. Hoe wordt de tarwe rijp? Nou, het graan gaat uiteindelijk verdorren en is bezig met een stervensproces. Het is helemaal geel geworden. Daar zit geen leven meer in. Dat is het rijpingsproces van het graan. En dat rijpingsproces van die druiven, wel gemeente, dat is anders. Dat is vol geworden. Dat is tot berstens toe vol geworden. Zullen we nog eens even daarbij stil blijven staan? Wat nou het verschil is tussen het rijpingsproces van het graan en dat graan, dat zijn Gods kinderen. Dat zijn ze die van Christus zijn. Dat zijn ze die Hij gekocht heeft en die Hij straks gaat inzamelen in de schuur. En die druiven, welgemeente, dat zijn alle anderen. En als u van allebei staat dat ze gerijpt zijn tot deze dag van de oogst, dan is dat proces een totaal verschillende. Ook al worden hier dezelfde woorden gebruikt. Dat graan, ik zei het al, dat is verdord. Dat is gestorven. En zo is het met de kinderen Gods. Gemiddeld is het beeld dat we op veel andere plaatsen in de Bijbel lezen. Als de apostel Paulus het zegt: ik ben gestorven en mijn leven is verborgen in Christus bij God. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Paulus die het zegt: ik sterf alle dagen. Dat is mijn rijpingsproces. Mijn rijpingsproces is dat ik het leven in een ander gevonden heb. En dat mijn oude mens sterft. Zo gaat het op de oogst aan. En als ik in dat rijpingsproces meer en meer van mezelf afsterf en het leven in mijn zaligmaker Jezus Christus mag vinden, dan komt er een moment dat God in de hemel zegt: en nu is het genoeg. Nu is het genoeg, want uw vrucht is in mij gevonden. En gemeente, er komt een moment in het leven van Gods kinderen dat ze het moeten erkennen. Heere, uw wet is heilig, maar ik ben onrein. Ik ben vleeselijk en ik ben verkocht onder de zonde. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus. Heere, doe mij maar meer en meer sterven aan mijn boze bestaan. Opdat het leven dat ik ontvang niet mijn eigen leven is, dat ik zelf heb opgekweekt, maar dat ik vrucht mag dragen in u. O gezegende Heere Jezus Christus. Wel gemeente, dat is het rijpingsproces van Gods kinderen. Als ze meer en meer het leven mogen ontvangen, niet in zichzelf, maar in hun borg en zaligmaker, die het heeft gezegd: ik leef en gij zult leven. Het rijpingsproces van de kinderen van God. En dan die druiven. Dat is een heel ander rijpingsproces. Wie dat zijn? Wel gemeente, dat zijn ze die niet gekomen zijn om zich te onderwerpen aan de Heere Jezus Christus. Dat zijn ze die zich gehandhaafd hebben in eigen dunk en hoogmoed. Dat zijn ze die te rijk waren in eigen oog. Dat zijn ze die niet wilden wat God zegt, die het niet wilden zijn wat de Heere van ze zegt. Verloren zondaren. Dat zijn ze die geen waarde hebben gezien in de Zoon van Gods liefde. En zo hebben zij zich gerijpt voor de oogst. Voller en voller zijn ze geworden. namelijk in ongerechtigheid en in eigen gerechtigheid. Wel gemeente, twee beelden. Twee beelden. Elk mens rijpt tot de oogst. En wat is het rijpingsproces in uw en in jouw leven? Gemiddag is de spiegel die vanmiddag ons wordt voorgehouden. Het proces, gemeente, is duidelijk. De oogst is onafwendbaar. Weet u, dat weten we wel, maar het is goed om eens te zeggen. Vandaag, gemeente, op deze 31ste mei 2026, leven we dichter bij die dag dan gisteren. Wij vliegen daarheen, waarheen? O, allereerst naar ons eigen sterven, naar het uur van onze dood. Jongens en meisjes, gemeente, we zijn er nog nooit zo dichtbij geweest als vandaag. En we ontwikkelen ons, Mozes zegt dat in de 90ste psalm, wij vliegen daarheen, we ontwikkelen ons in een rijpingsproces. Maar welk proces is nu dat wat van mijn en van uw en van jouw leven kan worden gezegd? Is dat het proces van het graan dat meer en meer leert zich af te sterven van zichzelf? Gemeente, zoals onze catechisme spreekt over de waarachtige bekering in zondag 33. Wat is de waarachtige bekering? Ik zal het u voorlezen. Zondag 33. Wat is de waarachtige bekering? Dat is allereerst een afsterving van de oude mens. Dat is het ene rijpingsproces. Een hartelijk leedwezen. Dat ik God door mijn zonde vertoornd heb. En die hoe langer hoe meer haat en vliet. Maar dat gaat onlosmakelijk samen met de opstanding van de nieuwe mens. Namelijk een hartelijke vreugde in God door Christus. En een lust en een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Niet te putten uit mijn eigen bron, maar te leven uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus, die zich voor mij heeft gegeven. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Of, gemeente, leef ik heen. En vandaag dichterbij dan vorig jaar en vorige maand en vorige dag. Of is daar dat rijpingsproces waarin de druif voller en voller wordt. Waarin ze zich volzuigt van alles, gemeente, wat van de wereld en wat van de zonde. Maar misschien ook wel van eigen gerechtigheid en zelfvoldaanheid is. Een tweeërlei rijpingsproces. En zo ook een tweeërlei oogst. En gemeente, daar kan ik kort over zijn. Want de oogst vindt plaats. Vers 16. Die op de wolk zat, Christus. Christus zelf, gemeente, dat doet hij zelf. Dat laat hij niet aan een engel over. Dat is zijn eigen werk. Die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. Allen die van hem zijn. Gemeente, wat een troost. Daar staat hij zelf voor in. Allen die hem van de Vader gegeven zijn. Allen voor wie hij zijn bloed heeft gestort. Allen in wie leven zijn geest gewerkt heeft. Hij zal ze zelf toebrengen. En er zal niet één achterblijven. En heeft de Heer Jezus het niet gezegd. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij hebt gegeven. En wanneer hij daar iets van verstaat, is het dan een wonder? Nee, dan is het geen wonder dat we aan het slot van Openbaring 22 lezen. En de geest en de bruid, ze zeggen, kom Heere Jezus, ja, kom spoedig. Zou de bruid niet naar de bruidegom verlangen? Zou het graan niet uitzien naar de dag van de oogst? Is de pelgrimgemeente niet verlangend om in te gaan in het vaderhuis met de vele woningen? Ja, zegt de apostel, dan mag ik afsterven aan alles wat van mezelf is. onze lichte verdrukking werkt ons gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En die andere oogst, vers 19. De engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard op de aarde. En wat gebeurt ermee? Hij wierp ze in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. Zoals de Heere Jezus buiten de stad moest leiden. Buiten de gemeenschap van zijn vader. De wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen. Tot aan de tomen van de paarden. Niet aan hun hoeven, maar hoger nog. Tot hun leidsels, zo hoog. 1600 stadien ver. 10 × 10 × 10 × 4 × 4. In een volheid, gemeente. In een gruwzame volheid. Ook dat zal een volheid zijn. Een volheid van toorn en dood en duisternis. Wel, geliefde gemeente, ik hoef daar geen toepassing aan te verbinden, toch? Laat ik volstaan met te zoeken om het op uw hart te leggen. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Waar zal mijn plaats zijn? Gemeente, je kunt het weten. Je kunt het echt weten. Leg zondag 33, die ik u zojuist voorlas, nog maar eens naast. Wie van deze afsterving van de oude mens en de opstanding van de oude mens door Gods genade iets weet. Maar die mag delen in het verlangen en de verwachting. De hoop op de komst van Christus. En lieve gemeente, ik hoef ze niet nader te onderscheiden. Alle anderen in ongerechtigheid en in eigen gerechtigheid. Geldt dat andere beeld. Waar zal ik zijn? Gemeente, die vraag, die dringt zich op om vandaag beantwoord te worden. En zoek het te weten. Want je hebt er niets bij te verliezen, maar alles bij te winnen. Amen.